Gemeente, wij openen Gods heilige en onfeilbaar woord. Vanmorgen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met 18. Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met 18. Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. Daar zal het vanmorgen ook over gaan in de dienst, over de verschijning van de Heer Jezus, de verhoogde Christus, aan Johannes op het eiland Patmos. We beginnen te lezen vanaf het 9e vers waar het woord van de Heer persoonlijk tot ons allen spreekt. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamos, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutel van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Amen. Gemeente, wij staan vanmorgen in het bijzonder stil bij de ontmoeting van de verhoogde Christus aan Johannes. En dan lees ik u de versen 12 tot en met 18 voor. Daar gaat het over in de dienst. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. Het is Johannes. En toen ik mij had omgekeerd zag ik 7 kandelaren, 7 gouden kandelaren. Te midden van die 7 kandelaren zag ik iemand met een hoofdletter die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Zijn gezicht was als zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Gemeente, boven de preek van vanmorgen staat, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. 3 gedachten hopen wij met de hulp van de Heer te overdenken. Als eerste zijn goddelijke verschijning. Vers 12 tot 17. Die goddelijke verschijning, hoe Johannes dat omschrijft. Vervolgens zijn neerbuigende ontferming. En dat heeft te maken met het feit dat de verhoogde Christus zijn rechterhand neerlegt op die van Johannes. Zijn neerbuigende ontferming. En als derde zijn troostrijke bemoediging. Want dan begint de Heer Jezus te spreken. Hij legt zijn rechterhand op het lichaam van Johannes. En dan begint Jezus te spreken. En dat zijn woorden vol van troost. Vers 17b tot en met 18. Dus je hoeft niet bang te zijn. Drie gedachten zijn goddelijke verschijning, zijn neerbuigende ontferming en zijn troostrijke bemoediging. Je hoeft niet bang te zijn. Drie gedachten zijn goddelijke verschijning, zijn neerbuigende ontferming en zijn troostrijke bemoediging. En na het amen op de prediking zingen we zonder verdere aankondiging in antwoord op de preek Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Psalm 68 vers 10 als antwoord op de prediking van vanmorgen. Gemeente jongeren en ouderen. De geschiedenis die wij vanmorgen hebben gelezen vindt plaats op een eiland genaamd Patmos. En dit eiland is tot op de dag van vandaag een bekend eiland. Tijdens de voorbereiding op de preek heb ik even gegoogeld en gekeken wat er dan naar boven komt. Nou, het is een toeristisch eiland, een trekpleister kun je wel noemen. Er gaan duizenden toeristen naartoe om te genieten van de mooie natuur. En ook cultuursnuiven kun je daar natuurlijk heel goed. Er staat een prachtig klooster van Johannes enzovoort. Dus ja, dat eiland Patmos is tot op de dag van vandaag een bekend eiland. Maar dat was het niet. Het was geen toeristische trekpleister in de tijd zo'n 100 jaar na Christus. Integendeel zelfs. In de eerste eeuw na de opstanding van Christus was het eiland Patmos een ballingsoord. Wat is dat dan, een ballingsoord? Nou, daar werd je naartoe gestuurd als je een gevaar was voor de samenleving. Een gevaar was vooral voor de keizer eigenlijk en voor zijn rijk. Het tuig van de richel werd als het ware gedumpt op een eiland. En dat was het eiland Patmos. Een stil eiland waar je naartoe gestuurd werd. En ja, als je door die vrede keizer Domitianus, want die was toen keizer. Als je naar dit eiland gestuurd werd, naar dit verlaten eiland met die steile rotsen en dat vulkanische gebergte, dan wist je eigenlijk al enkele reis. Dat is klaar. Ik ga hier naartoe om daar nooit meer vandaan te gaan. Dat wordt mijn laatste reis en dan sterf ik daar op dat eiland. Geen best eiland dus. Daar kwam je niet graag. En daar op dat eiland Patmos, daar ontmoeten wij vanmorgen een oude man. Hij is inmiddels al oud geworden en het is niemand anders dan de apostel Johannes. De apostel Johannes, hij is verbannen. Zijn mond is gesnoerd. Hij is uitgeschakeld. Omwille van de verkondiging van, ja wel, van het evangelie. Want die keizer, die vond het eigenlijk wel genoeg met deze man. En trouwens, die christenen in zijn rijk, die moesten uitgeschakeld worden. Dat ging hem een beetje te snel. Al die christengemeenten die als een olievlek uitspreiden over dat hele rijk van de keizer. Dat vond hij maar niks. En daarom had hij het plan om dan de spil in het spel, die Johannes, die vooral bezig was in die zeven gemeenten van Klein-Azië, een belangrijke provincie in het Romeinse Rijk, om die Johannes uit te schakelen. En zo heeft die keizer ervoor gezorgd dat daar Johannes verbannen alleen op dat eiland zit. Daar zit hij. En de duivel lacht. Zijn plan is gelukt. Het evangelie van de opgestane Christus moet in de kiem gesmoord worden. En hier op dat eiland Patmos kan Johannes spreken wat hij wil. Hij kan tot de vulkanische gebergten over de Heer Jezus spreken en vol liefde, maar het deert hem niet, want er is toch niemand op dat eiland. En de duivel, hij lacht. En daar zit Johannes, uitgeschakeld. En notabene ook nog eens op zondag, de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jezus Christus. Johannes is in de geest. de eerste dag. Waar zal hij aan gedacht hebben? Misschien wel aan die 7 gemeenten die de Heer zo, die de Heer op zijn hart gedrukt had. Waar die zoveel werk mocht verrichten. Waar die eigenlijk juist op die eerste dag altijd zo naar uitkeek. Die gemeenschap, zoals wij hier zijn vanmorgen. De eerste dag van de week. De opstandingsdag van Jezus Christus. Om met elkaar de liefde van de Heer Jezus Christus te proeven en te smaken. Om met elkaar vanuit de liefde van de Heer Jezus Christus elkaar te ontmoeten. En zo zit daar die apostel Johannes, de eerste dag van de week, turend richting de 7 gemeenten van Klein-Azië, hemelsbreed 100 kilometer van het eiland Patmos vandaan. Maar die afstand is verder weg dan ooit tevoren. Hij zit daar uitgeschakeld. En zo worden wij als eerste vanmorgen geconfronteerd met de harde werkelijkheid van de apostolische kerk. Daar waar het evangelie van Jezus Christus verkondigd wordt, daar is tegenstand. Daar gaat de duivel tekeer. Er is een bekende uitspraak, hè, daar waar de kerk gebouwd wordt, daar bouwt de duivel zijn kapelletje ernaast. Nou, reken er maar op. Als Jezus Christus in het centrum van de prediking staat, als u genodigd wordt, allen genodigd wordt om aan zijn voeten te komen, dan gebeurt er wat. En daar zit een beeld van. En trouwens het hele Nieuwe Testament. Je ziet dat er tegenstand komt als Christus, de gekruisigde en de opgestane Christus gepreekt wordt. Maar daar moeten we niet van schrikken. Dat is de strijd die de duivel gaat. Maar weet u, er is er één die ervan af weet. Terwijl Johannes daar dus alleen op dat eiland Patmos, turend op de eerste dag van de week in de geest, denkt aan zijn gemeenten en aan de opstandingsdag van Jezus Christus, dan gebeurt er wat. Die stilte die wordt doorbroken. En Johannes, hij schrikt en hij hoort achter hem een geluid als van een bazuin, een luide stem. Is altijd zo mooi, hè? Johannes die krijgt dus de opdracht om dat op te schrijven, dat lezen we later. Maar hij heeft er eigenlijk geen woorden voor. Als van. Weet u, als God in zijn heerlijkheid verschijnt, dan zijn daar geen woorden voor. Ik denk dan ook terug aan het Lucas-evangelie. Als Lucas woorden zoekt om op te schrijven wat er gebeurde toen op die eerste Pinkstermorgen, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Wat schrijft Lucas dan? Ik zag vlammen als van vuur. Het leek erop. Geen woorden voor. Het geluid als van een geweldige gedreven wind. Als van. Geen woorden voor. En opnieuw hier op het eiland Patmos. Als Christus zich openbaart. Zich laat zien in zijn volle heerlijkheid. Dan schrijft Johannes. Een geluid als van een bazuin. Geen woorden voor. Maar wie is dat dan? Wie is dat dan? Wat is dat geluid? Hij heeft nog niets gezien. Hij hoort alleen het geluid als van een bazuin. Het is niemand anders dan Jezus. Jezus in zijn verhoging, de verhoogde Christus. Die daar zit aan de rechterhand van God de Vader. En hij roept vanuit de hemel naar Johannes. Als een stem als van een bazuin. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. Krijgt u de opdracht om het op te schrijven. En stuur het naar de 7 gemeenten die in Azië zijn. Efesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Op dat moment draait Johannes zich om. En dan begint het visioen. Hij draait zich om, vers 12. En dan begint dat visioen. Nou, wat is nu een visioen, kinderen? Weten jullie dat? Kijk, een visioen is meer dan een droom. Kijk, ik droom nog wel eens hoor, maar vroeger had ik dat meer. Dan lag ik te slapen en dan werd ik 's morgens wakker en dan dacht ik, waar heb ik nu over gedroomd? En soms wist ik het nog. Of een heel klein stukje. En dan dacht ik, oh ja, daar heb ik van gedroomd. Dat heb ik gisteren meegemaakt. Of als je jarig bent, hè. Ik heb gedroomd. Maar dat is dit niet. Het is geen droom. Het is niet zo dat Johannes ligt te slapen en dan wakker wordt en denkt, volgens mij heb ik gedroomd. Het is anders. Johannes die ziet het met zijn ogen wagenwijd open. Hij slaapt niet, maar hij ziet het echt. Het is een werkelijkheid, een visioen. God laat iets zien dat boven zijn verstand uitstijgt. Het is zo mooi. Misschien met andere woorden, de gordijnen van de hemel, die gingen voor Johannes open. Johannes zit er op dat eiland, Patmos, alleen, verbannen. Hij draait zich omdat hij een stem hoort en de gordijnen van de hemel gaan open. En hij mag even in de hemelse troonzaal kijken. Hij ziet daar iets van Jezus Christus. Mooi, hè? Dat is mooi. Wat hij daar krijgt te zien, dat is een goddelijke verschijning. Dat is het eerste punt van de preek, hè? Een goddelijke verschijning. En dan gaat het vanmorgen in het bijzonder om die verschijning. Want er zijn zoveel symbolen die ik aan kan raken, waar je een prekenserie over zou kunnen houden. Dat heb ik in mijn eigen gemeente. Het gaat nu om die verschijning. Dat is de focus. Wat ziet hij dan? Hij ziet 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren, dat is wel belangrijk. Dat gaat dus over die 7 gemeenten van Klein-Azië. Maar niet alleen die 7 gemeenten, maar dat is het beeld van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dus hij ziet daar iemand als de zoon des mensen, verwijzing naar Daniël 7, de zoon des mensen, een messiaanse titel, in zijn verheerlijking, een goddelijk persoon, die wandelt tussen de 7 gouden kandelaren, die wandelt tussen zijn kerk. Van alle tijden en plaatsen. De zoon des mensen. En aan alles is te zien dat het hier gaat om de verhoogde Christus. Om Jezus in zijn verhoging in de hemel. Daar op het eiland Patmos ziet Johannes iets van hoe de Heer Jezus dus vanaf de Olijfberg naar de hemel is gegaan. En daar dus in de hemel is. En dan begint hij te schrijven, want hij moest het opschrijven. En hoe hij zoekt naar woorden. Zijn hemelse reinheid en zijn heerlijkheid is oogverblindend. Als de gordijnen van de hemel opengaat en hij ziet daar Jezus in zijn verheerlijking, in zijn majesteit. Dan is oogverblindend. Zijn haren, zijn hoofd, stralend wit als wol. Nog mooier als sneeuw, als. Het is zo mooi. Het is niet te beschrijven. Zijn ogen als van een vuurvlam. Dat wil zeggen dat hij met zijn ogen dwars door je heen prikt. Hij kent je helemaal van buiten en van binnenin. Als Jezus je aanziet, dan hoef je niets meer uit te leggen. Hij kent je, hij doorgrondt je, ja, zijn ogen gaan door de hele aarde, doorlopen de ganse aarde, maar in het bijzonder, juist onder de bediening van de verzoening vanmorgen, kijkt hij dwars door je heen en zoekt hij je op. Ja, die diepste krochten van je ziel, hij raakt ze aan, hij weet het. Voordat u hier kwam, heeft hij u al getrokken met koorden van liefde, voordat u iets wilde vragen in het gebed vanmorgen toen u opstond, wist hij al wat u nodig had. Zijn ogen doorgronden, zijn als een vlam van vuur. En denk nu niet dat u iets kunt verbergen voor hem. Dat lukt niet. Dat gaat niet. Dat kan niet. Hij ziet alles. Alles. Met zijn ogen als een vlam van vuur. En zijn voeten zijn als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn om daaronder te komen. Want deze koning in zijn heiligheid, Jezus Christus in zijn heiligheid, is vol van liefde. Maar tegelijkertijd, hij is een verterend vuur. Als je onrein in opstand komt tegen hem, als je niets te maken wilt hebben met deze koning, dan komt er een moment dat hij je vertrapt onder zijn voeten. En dat is heel ernstig. En zijn stem is met goddelijke kracht als het geluid van vele wateren. En in zijn rechterhand ziet Johannes daar dat hij de 7 sterren vasthoudt. Als teken dat hij zijn kerk bewaart en de verkondiging van zijn kerk doorgaat tot op de jongste dag. En uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Dat staat voor de kracht en de waarheid van het onfeilbare woord van God. Hier open, voor wat er open ligt voor ons. Daarom is het zo belangrijk dat die Bijbel hier ligt, centraal. Tweesnijdend scherp zwaard. Zijn krachtige, onfeilbare woord, het heilige woord van God. En alles wat hij zegt, dat zal hij doen. Alles wat hij spreekt vanuit zijn woord, dat is er. En dat geldt voor Gods beloften en voor zijn oordelen. Wat God belooft, zal hij doen. Alles aan deze Christus is van goddelijke macht, van majesteit. Ja, zijn gezicht schittert als de zon schijnt in haar kracht, oogverblindend. En dat is wat Johannes ziet. En dan, wat is nu de reactie van Johannes? Nou, lees maar, toen ik hem zag, zegt Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Johannes siddert, Johannes beeft bij het aanzien van die goddelijke majesteit en eerlijkheid. En hij valt, kun je in het Grieks lezen, voorover, met zijn gezicht voorover plat aan de voeten van Jezus Christus. De apostel Johannes voelt zich klein en nietig tegenover die grote hemelse majesteit. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, toen ik hem zag. En ik wil u vragen om dat beeld even vast te houden. Dat beeld van die apostel Johannes die daar plat ligt aan de voeten van die verhoogde Christus. Trillend als een rietje, als dood, aan de voeten van Jezus. Dat beeld, houd dat eens vast. Probeer dat eens vast te houden. Johannes. Nou, wacht eens even. Johannes die ligt daar als dood, trillend als een rietje, aan de voeten van Jezus. Maar is dit niet de Johannes die ook het evangelie geschreven heeft? En de brieven? Ja. Maar wacht eens even. Johannes die ligt daar trillend aan de voeten van Jezus, terwijl hij hem kent. Hij heeft zijn leven gegeven aan Jezus. Toen de Heer Jezus hem riep om hem te volgen, toen volgde Johannes hem. Hij hoorde zelfs bij die nauwe gemeenschap van Jezus, daar op de berg van de verheerlijking, was Johannes. Heeft hij Jezus gezien in die heerlijkheid, toen hij in slaap viel. En Johannes heeft toch ook de Heer Jezus gezien, toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis op Golgotha. Het is toch Johannes die meewandelde na de opstanding van Jezus Christus naar de Olijfberg. Die Johannes die de Heer Jezus dus ineens opgenomen zag worden naar de hemel. Het is Johannes die bleef staren naar de hemel totdat de Heer Jezus weggenomen werd door een wolk. Dat is toch Johannes? Waarom trilt hij als een rietje? Waarom valt hij als dood voor het aangezicht van Jezus? Waarom zegt hij niet, oh wat heb ik u gemist? Waarom geeft hij hem geen hand? Waarom omhelst hij hem niet? Het is toch de discipel die Jezus lief had? De discipel die Jezus lief had. Hij ligt trillend als een rietje, als dood aan de voeten van koning Jezus. In zijn verhoging. Gemeente, wat betekent dat voor ons? Als daar die verhoogde Christus in zijn volle heerlijkheid en majesteit verschijnt. Gemeente, het aanzien van de heerlijkheid van de Heere is als een verterend vuur, lees ik in Exodus 24. En ik weet van Mozes dat hij zich schuilhield en door een kiertje van een rots de achterste delen van de heerlijkheid van de Heere zag. En dat was het. En het volk kon Mozes niet eens meer aanzien van zijn schittering, van zijn heerlijkheid. En weet u wat we hier leren? Wat zo'n mooi onderwijs is? Die nederigheid van Johannes. In het licht van de heerlijkheid van Christus ontdekt Johannes, de apostel Johannes, zijn eigen nederigheid. In het licht van de heerlijkheid van de Heere ziet Johannes dat hij maar heel klein is. Heel teer. Het is maar een mensenkind. En hij is met eer en heerlijkheid bekroond. En Johannes, hij siddert en beeft en valt aan zijn voeten. Ik sprak een ouderling. Dat is niet zo lang geleden. En hij zei dat echt eerbiedig. Dus ik kan het hem wel. Ik citeer hem. Hij zegt, dominee, soms dan lijkt het wel eens in het gebed alsof we tot God gaan en alsof we met hem geknikkerd hebben. Snapt u wat ik bedoel? Alsof je op gelijke voet staat met een driemaal heilige God. Dat is niet wat ik hier zie. Ik zie Johannes die de Heer Jezus lief had, die het dichtst bij de Heer Jezus wandelde toen hij op de aarde was, maar in zijn heiligheid en in zijn majesteit, trillend als een rietje, als dood aan de voeten van Jezus. Een driemaal heilige God, daar valt niet mee te spotten, maar daar valt ook niet, gemeente, daar zijn wij niet aan gelijk. Daar valt geen gelijkheid in te bespeuren, maar een driemaal heilige God en een nederigheid van de apostel. Nou, als de apostel Johannes als dood voor zijn voeten ligt, hoe zouden wij dan in de heerlijkheid van de Heere, als de hemel open zou gaan en wij daadwerkelijk aan de voeten van Jezus komen, dan is er nederigheid. Ook in het gebedsleven, gemeente. Maar dat is niet alles. Want tegelijkertijd zien we dat Johannes in zijn nederigheid en in zijn ootmoed voorovervalt aan de voeten van Jezus. Johannes had ook achterover kunnen vallen van schrik. Dat deden de Romeinse soldaten in de hof van Gethsemane. Johannes had ook weg kunnen rennen. Dit is te veel voor mij. Dat deden de soldaten bij het graf van de Heer Jezus. Maar dat doet Johannes niet. In zijn nederigheid, in het besef van de hemelse heerlijkheid, valt hij voorover aan de voeten van Jezus. En dat is de beste plaats die je maar kunt bedenken. En daar moet u zijn, daar moet jij zijn, daar moet ik zijn. Vanmorgen. Aan de voeten van koning Jezus. Ik val maar neer aan zijn voeten. En geef u maar over. Als er iemand is die misschien nog nooit in het geloof aan de voeten van Jezus gekomen is, geef je over vanmorgen. De Heilige Geest wil je niets liever brengen dan aan de voeten van koning Jezus vanmorgen. En laat nu al die mitsen en maren eens varen. Al die drempels die u zelf oplegt. Koning Jezus, hij nodigt u vanmorgen aan zijn voeten. En kom maar. En als u denkt, ik kan dat niet. En dat is te groot voor mij. Kijk eens naar Johannes. Hij komt. Vallend voorover. Voor koning Jezus. Doe het voor het eerst vanmorgen en anders opnieuw. Dit is de beste plaats. Want wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er aan de voeten van koning Jezus? Terwijl Johannes daar trillend als een rietje, hè, dat beeld, de verhoogde Christus Johannes, trillend als dood voor zijn voeten ligt, wat gebeurt er dan? Het is de beste plaats die je maar kunt bedenken. En terwijl Johannes alle reden heeft om te sidderen en te beven, zien we daar die verhoogde Christus. En wat doet hij als eerste? Hij is zo hoog verheven in zijn hemelse heerlijkheid. Dan legt hij zijn rechterhand op die van Johannes. En hoe doet hij dat dan? Nou, in zijn verhoging? Hij buigt, hij zakt naar beneden, want Johannes ligt plat op de grond. Dus de verhoogde Christus, en dat is Jezus ten voeten uit, gemeente, de verhoogde Christus daalt zo laag neer, dat hij zijn rechterhand neerlegt op Johannes, die daar ligt als dood aan zijn voeten. Dat is nu Jezus. En wat een neerbuigende ontferming is dit. De rechterhand van onze God. Dat is Gods reddende hand. Dat is de hand vol van zijn liefde. De rechterhand van de verhoogde Christus is de rechterhand, daar hebben we van gezongen. Uw rechterhand zal redding geven. Gods rechterhand is vol van genade. Vol van liefde. Mag ik u nodigen aan de voeten van koning Jezus. Die rechterhand is een hand die doden levendig geeft. Met zijn rechterhand trekt hij je uit de blubber van je bestaan. Uit de duisternis van je leven. Met zijn rechterhand trekt hij je naar zijn eeuwig licht. God toont met zijn rechterhand dat hij van u af weet. In al uw moeite, in al uw verdriet, God toont zijn rechterhand. En dat is een rode lijn die door de Bijbel heen gaat. Zo mooi. Oude Testament, Nieuwe Testament. Gods rechterhand. Met zijn rechterhand heeft God zijn volk verlost uit Egypte. Zijn machtige, sterke rechterhand. Hij heeft ze geleid door de Rode Zee met zijn rechterhand. Droogvoets, zonder blubberijen voeten. Wat een trouwe zorg. Met zijn rechterhand heeft hij het volk van Israël door de woestijn geleid. Psalm 44, vers 4. Ze hebben het land, het beloofde land, niet geërfd door hun zwaard, maar Gods rechterhand. Psalm 80. Met zijn rechterhand heeft hij de wijnstok van Israël geplant, opdat de Messias daaruit voort zou komen. Zijn rechterhand. Met zijn rechterhand schrijft hij zijn heilsgeschiedenis. Gods rechterhand is vol genade, vol liefde. Met zijn rechterhand heeft hij zojuist laten zien aan Johannes dat hij de zeven sterren vasthoudt. Gods gemeente tot op de jongste dag. Deze hand wordt op Johannes gelegd. Een neerbuigende ontferming. Een sterke hand. Maar deze hand is ook heel teer. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Wat een liefde, hè? Wat een liefde. Een trillende, bevende Johannes. En wat een rust straalt er van deze Christus uit. Zijn rechterhand. En als hij begint te spreken, dan is het niet meer als van een bazuin of als van het geluid van vele wateren. Maar als hij begint te spreken en als je aan de voeten van deze koning komt, dan is zijn stem vol liefde, vol bewogenheid, vol empathie. Gemeente, we zijn onder de bediening van de verzoening vanmorgen. En zijn rechterhand is er nog steeds. Zijn rechterhand. En zijn stem is nog steeds zijn stem. En onder de bediening van de verzoening strekt deze Jezus zijn rechterhand uit. En hij zoekt arme verloren zondaren en zonderessen. Misschien is er iemand die vastgelopen is met je zonde, met je schuld, dat je niet weet waar je het zoeken moet. En je weet diep van binnen dat het zo niet verder kan. Hij steekt zijn rechterhand uit. Kom, mijn zoon, mijn dochter, ik heb recht op je. Kom. Bent u bang? Na al uw omstandigheden. Heeft u angst? Verdriet? Kan het leven ons benauwen? Bent u bang om morgen op te staan? Wat zou de dag van morgen brengen? Je hoeft niet bang te zijn. In zijn neerbuigende ontferming zoekt hij ons allen vanmorgen op. Hij zoekt schapen die nog niet van zijn stal zijn. Ze zullen toegebracht worden. Hij buigt zich neer in ontferming. Hij kent u. Hij doorgrondt je. Hij zoekt u op. Als je niet kunt ontkennen dat de Heere in je leven begonnen is. Maar het is zo koud en kil geworden. Door de omstandigheden ben je het zo kwijtgeraakt. Hij zoekt je opnieuw op. Opnieuw in zijn neerbuigende ontferming. Hij is de eerste en de laatste. Zo begint hij te spreken. Je hoeft niet bang te zijn. Wees niet bang aan de voeten van koning Jezus. Al sidder en al beef je vanwege zijn heiligheid. Maar hij buigt zich neer en hij legt zijn hand vanmorgen op die van jou. Kinderen, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm in je leven tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn. Als je bang bent in het donker. Als je bang bent voor school, voor andere dingen in je leven. Je hoeft niet bang te zijn. In de armen van koning Jezus ben je veilig. Dat is wat de Heer Jezus zegt vanmorgen. Je hoeft niet bang te zijn. Door alles heen ben ik de eerste en de laatste. Ik ben als een muur rondom u, jou en mij heen. Als een muur staat hij rondom ons. Wat is dat mooi toch? Wat een boodschap. In een wereld die bloedt er duizend wonden, waar het zo moeilijk is, waar er zoveel dingen in onze ogen totaal verkeerd gaan, en we zeggen het wel eens tegen elkaar, waar moet dat heen? En onze kinderen, wat moeten ze nog meemaken? Je hoeft niet bang te zijn. Hij is de eerste en de laatste. Wat betekent dat dan, die eerste en de laatste? Nou, als God spreekt, dan gaan de schriften open. Als Jezus Christus spreekt, dan zie je gewoon de profetieën opkomen. Jesaja 44, vers 6. Ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er geen God. Luister naar mij. Jesaja 48. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dwars door de stormen van u, van jou, van mijn leven. God is de eerste, God is de laatste. Voordat er iets begon, voordat de bergen, voordat de heuvels geschapen werden, was Christus er al. In eeuwigheid speelde hij voor God de Vader. Hij was de voedseling, Spreuken 8, het troetelkind van God de Vader. In de eeuwigheid, tot het vermaak. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft alles, al de touwtjes in handen. Hij is het begin. En het einde. En hij wil niets liever dan de draad weer oppakken in je leven. Want ik ben de eerste en de laatste. Mij loopt het niet uit de hand, zegt Jezus Christus. Wat er ook gebeurt. Ik ben de Alfa en de Omega. Er is er één die boven de chaos van je leven staat. En dat is Jezus. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. De koning van de kerk laat zich niet aan banden leggen. Zijn heilsplan is niet te stuiten. En door het onmogelijke heen werkte God toen en nu. En dan zegt de Heer verder in die troostrijke bemoediging, ik ben levend, ik ben dood geweest en zie, ik leef in alle eeuwigheid. Kijk, en dat is het laatste en dat is zo mooi, hè. Weet je wat de Heer Jezus nu zegt tot Johannes en tot ons? Door de bediening van de verzoening vanmorgen. Je hoeft niet bang te zijn. Waarom niet? Omdat ik dood geweest ben. En leef in eeuwigheid. Kijk, je hoeft dus niet bang te zijn om te sterven. Nou, als er iets is waar de wereld geen antwoord op heeft, dat is de dood. En het is goed om daarover te hebben. Want er zijn mensen die willen dat wegmoffelen. Maar dat hoort natuurlijk in het geloof juist niet. Want je hoeft het niet meer weg te moffelen. Je hoeft het niet weg te stoppen om er niet over te spreken. Nee, de Heer Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn. Want ik ben dood geweest en ik leef. Ik was een poosje geleden, zo weer even geleden, op een begrafenis. Van iemand die niet geloofde. En zijn familie natuurlijk ook niet. En ik mocht er wel naartoe. En die familie die stond rondom de kist van de overledene. En ze hadden wel woorden voor elkaar. Kom op joh, komt wel goed. Hou je taai hè, samen komen wij hier wel uit. En dat was het. Arm hè, arm. Toch? En toen zei er een... U bent toch dominee, ja? Ja, er is nog niemand achter dat donkere gordijn geweest, hè? Niemand kan vertellen wat er achter dat donkere, daar bedoelt u de dood mee, achter het donkere gordijn, wat dat is, hè? Met andere woorden, ja, u kunt preken tot je naar onze weg. Maar je kunt mij niet vertellen wat dat is. En toen mocht ik heel even iets zeggen over deze tekst. Er is er één die achter dat donkere gordijn geweest is. Er is er één die dood geweest is. En daarom hoef je niet bang te zijn. Vrees niet. De Heer Jezus zegt, ik ben daar al geweest. Achter dat donkere gordijn. En dan wijst hij op dat heilswerk van Christus Jezus, van hemzelf, wat hij gedaan heeft. Voor u, voor jou en voor mij. Hij heeft zijn gezegend lichaam laten nagelen aan het kruis. En het is alsof hij zegt tegen Johannes, weet je het niet meer? Je hebt me toch gezien? Toen het 3 uur lang aarde donker was, hing Jezus daar. Jezus zegt, je hoeft niet bang te zijn, gemeente van Kralingseveer. Want ik heb mezelf laten nagelen aan het kruis. En toen het midden op de dag 3 uur lang aarde donker werd, was ik alleen. En hing ik alleen tussen hemel en aarde. En riep ik het uit, mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar je hoeft niet bang te zijn, want ik ben daar tot de diepste krochten van de hel gegaan. Hoe diep je ook gaat zinken in je leven, je kan nooit dieper zinken dan Jezus Christus gezonken is. In de donkerste krochten van de hel. Maar hij riep het uit, tetelestai, het is volbracht, ik heb betaald. Je hoeft niet bang te zijn. Hij heeft zijn ziel aan zijn vader gegeven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest en hij stierf. Jezus is dood geweest. En ze hebben zijn lichaam van het kruis gehaald. In doeken. Gebalsemd en in doeken gewonden. En neergelegd in het graf van Jozef van Arimathea. Hij is werkelijk dood geweest. Want de steen werd voor zijn graf gerold. Hij is dood geweest. Werkelijk dood geweest. Maar u hoeft niet bang te zijn. Want toen, ten derde dagen, wekte zijn vader hem op. Zoon, het is genoeg. Genoeg, je hebt betaald. En hij stond op in zijn opstandingskracht. En Jezus verliet het graf om er nooit meer in te gaan. Dat graf is leeg. En Jezus leeft in de eeuwigheid. Je hoeft niet bang te zijn. Want deze God is een God van volkomen zaligheid. Volkomen. En hij geeft uitkomsten zelfs tegen de dood. Want hij is daar geweest. En hij heeft de dood overwonnen. Door de dood heen. Door die donkere tunnel heen. Is hij gegaan. Wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. In al de verdrukking, in al de pijn, de dood is overwonnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Ik heb de sleutels van de dood. De sleutels van de Satan weggerukt. Het geweld van de dood ligt niet meer bij de Satan. En de poorten van de helgemeente, zij zullen Christus' gemeente niet overweldigen. Je hoeft niet bang te zijn. Als je nu gevangen zit in de macht van de zonden en van de dood, kom, buig voor koning Jezus. Je hoeft niet bang te zijn, zie op hem. Hij is overwinnaar. Hij heeft de sleutels in handen. Hij heeft je leven in handen. De dood en de graf, het dood en het graf en de hel, ze hebben het laatste woord niet. Nee, Jezus. Jezus alleen. Kom, kom aan zijn voeten en kniel voor deze koning. Doe het. Want alleen in Christus heb je niets te vrezen. Alleen in hem hoef je niet bang te zijn. Maar als er, en ik hoop het niet, maar als er één iemand is vanmorgen hier in de kerk of thuis verbonden, die nog buiten loopt, het is levensgevaarlijk. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, echt. Kom dan, kom dan. Want de Heer Jezus heeft u en jou daar niet voor over. Kom, buig, kniel voor hem neer. Want hij is dood geweest, maar hij leeft tot in de eeuwigheid. Amen.